Er resteert nog een hoofdstuk uit de eerste Timotheusbrief dat vraagt om behandeling en daarom lezen we nu ook met elkaar 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6 is de schriftlezing in deze middagdienst.
De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren aller eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, gewin zij. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, terwijlke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de onstandigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijke ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, terwijl sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
Geliefde gemeente, het was de Schotse kerkhervormer die het op zijn sterfbed zei en bad: Och Heere, geef toch getrouwe herders aan uw kerk. Och Heere, geef toch trouwe herders aan uw kerk. Het is een verzuchting die John Knox deed Het is ook een verzuchting die we als het ware keer op keer hebben doorklinken in de woorden die Paulus heeft gesproken tot zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, die als herder is aangesteld over de gemeente van Efeze. Timotheus, die keer op keer te horen krijgt van Paulus: wees getrouw, trouw in de bediening waartoe u aangesteld bent door de Heere. En ook vanavond hopen we te horen hoe Paulus zijn geestelijke zoon ertoe opwekt om trouw te blijven. Om trouw te blijven in de bediening en om het pand dat hem toebetrouwd is, trouw te bewaren. Ja, er klinkt vanavond in de eerste Timotheusbrief een laatste appel, een woord van klem. En dan is het ook bij het licht en de leiding van Gods Heilige Geest dat we dit laatste gedeelte met elkaar willen overdenken. Het is eigenlijk te groot voor één preek, geef ik meteen toe. Eigenlijk is de stof veel te veel. We zouden het op moeten delen in gedeelten, maar de catechismus vraagt ook om behandeling. We zitten in een periode van Advent, rijke stof die ook behandeling verdient, en daarom willen we vanavond toch de prekenserie over de eerste Timotheusbrief met elkaar besluiten en de Heere geven dat de geestelijke lessen die ook hierin opgesloten liggen toch naar voren mogen komen. En hij zij de grote toepasser van zijn eigen woord. 1 Timotheus 6 is het uitgangspunt voor de verkondiging. We letten op drie gedachten wanneer we stilstaan bij het thema een laatste appel in de eerste Timotheusbrief. Dus een laatste appel in de eerste Timotheusbrief. Dan letten we op drie gedachten. Een oproep tot dienstbaarheid. Dat klinkt allereerst in de eerste twee verzen. Een oproep tot dienstbaarheid. In onze tweede gedachte letten we op een oproep tot tevredenheid. Dat is vers 3 tot en met vers 10. Paulus roept daar nadrukkelijk op om tevreden te zijn. En dan tot slot klinkt er ook een oproep tot godzaligheid. En dat hopen we dan te belichten vanuit de resterende verzen, vers 11 tot en met vers 21. Dus allereerst een oproep tot dienstbaarheid. In de tweede plaats tot tevredenheid. En tot slot een oproep tot godzaligheid. En dat alles onder het thema dat we u noemden. Een laatste appel in de eerste Timotheusbrief. Zoals verschillende keren al duidelijk is geworden, ligt er opnieuw in de eerste brief aan Timotheus een praktisch hoofdstuk voor. Praktisch onderwijs. En dat zou ons vanmiddag de indruk kunnen geven dat Paulus als het ware oproept tot een actief christendom. Handen uit de mouwen, goed doen aan een ander. En dat zouden we, wanneer we dat zo op de klank af tot ons horen komen, verkeerd kunnen uitleggen. Want zo bedoelt Paulus het niet. Nee, gemeente, als het goed is, is het praktische leven ook het geestelijke leven. En is het geestelijke leven ook praktisch van aard. Elke keer weer opnieuw. En het hoofdstuk dat nu ook voor ligt, heeft daarom ook practicale, praktische lessen voor het leven van het geloof. En ook voor onbekeerden. Het zal zo meteen in de eerste gedachte gaan over werk. En het is goed om daar, voordat we naar het tekstvers gaan, iets van te zeggen. Als het gaat over werk, dan is dat iets wat de Heere zelf heeft ingesteld. Het heeft God behaagd dat wij werkzaam zouden zijn. Als Adam wordt geschapen, dan lezen we in Genesis 2 vers 15 dat Adam ertoe wordt geroepen om de schepping te bebouwen en te bewaren. Het is een opdracht van de Heere om werkzaam te zijn. En zeker na Genesis 2 volgt Genesis 3, komt de zondeval en daar zien we inderdaad de gevolgen van, ook aan de dag van vandaag. We moeten zweten voor ons brood. De aarde brengt doornen en distelen voort. Veel mensen zijn ontzettend ontevreden in het werk wat ze doen. Velen zien op tegen de werkweek die eraan komt. Er wordt gestaakt in de maatschappij. Belangen van werkgevers en werknemers, ze conflicteren soms. En ik zeg vanmiddag niet dat een werknemer niet mag opkomen voor bepaalde rechten. Maar het is een teken van de zondeval dat het zo voor ligt. Maar de Heere heeft het voor ogen gehad dat we werkzaam zouden zijn. Werk is niet een teken van de zondeval. Het is wel getekend door de zonde. Maar werk is op zich niet zondig. En is ook geen gevolg van de val in Adam. Sterker nog, het werk dat we mogen doen, gemeente, is altijd een goddelijk beroep, een heilig beroep. Zeker wanneer het in tegenstrijdigheid is met Gods eigen woord, dan begrijpen we wel, dan is dat niet een heilig beroep. Het beroep dat Rahab al vroeg in de Bijbelse geschiedenis uitoefende, was geen heilig beroep. Maar elk beroep dat niet tegen Gods wet en wil ingaat, is een heilig beroep. Daar hoeven we dus geen predikant voor te zijn, of ouderling, of diaken, werkzaam in Gods koninkrijk, zendeling of evangelist. Nee, of we nu kraanmachinist zijn, of timmerman, verpleegkundige of bankdirecteur, al die beroepen zijn goddelijke beroepen. Daar hebben ook altijd de reformatoren en ook de puriteinen op gewezen. Eén voorbeeld, George Swinock, heeft een prachtig boekje geschreven, A Christian Man's Calling, gaat over de roeping van een christenmens, de heilige roeping van de Heere, vervullen in het dagelijks leven. Waarom dan? Waarom is een beroep dan een heilig beroep voor de Heere? Wel omdat het de Heere behaagt dat wij een leven leiden in een geordende samenleving. En wanneer wij in die samenleving werkzaam mogen zijn, ten behoeve van het algemeen belang, dan is dat een heilig werk. Een heilig werk. En laten we dan nu naar het onderwijs gaan, dat Paulus richt tot Timotheus en daarmee ook tegen ons. Als het gaat om werk, dan schrijft Paulus allereerst in vers 1, de dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten. Wanneer Paulus hier schrijft over dienstknechten, dan staat er in het Grieks het woordje doulos. En doulos mogen we vertalen met slaaf. Een slaaf die dient onder een juk, denk jongens en meisjes maar aan een landbouwwerktuig dat voortgesleept wordt door een dier op het land. Wel, een slaaf moet buigen onder dat juk en moet zijn heer, zijn meester gehoorzaam zijn. En dan hebben we meteen een zaak waar we wat langer bij stil moeten staan. Want slavernij is toch verkeerd. In de laatste jaren zijn de decembermaanden ook gedomineerd door een discussie die we hier niet op de kansel hoeven te brengen. Maar u voelt wel met mij aan, slavernij is een belangwekkend thema, ook in onze samenleving. En het is de christenen vaak verweten dat we de slavernij intact hielden en in stand hielden. En we moeten eerlijk zijn, gemeente, daar hebben ook christenen wel steken in laten vallen. U weet dat John Newton slaven heeft gehouden. U weet ook dat Jonathan Edwards misschien een slaaf heeft gehad. Ik heb zelf een keer een koopakte in handen gehad van Titus, een slaaf die in eigendom toebehoorde aan die Puritein Jonathan Edwards. En zelfs een oude Engelse schrijver als Cotton Mather heeft gezegd dat slaven onderdanig moeten zijn aan hun heer. En wanneer ze dat niet doen, dan mogen ze geslagen worden en mag de kerk hen zelfs vermanen. We moeten heel eerlijk zijn dat we ook als christenen op dit gebied in gebreken zijn gebleven. En toch, gemeente, toch. Als Paulus hier schrijft over slaven die hun heer onderdanig moeten zijn, moeten we niet denken aan het beeld dat wij van slaven hebben. Wij denken aan slavernij in de vorm van mensen die vanuit het Afrikaanse continent zijn overgebracht naar Amerika en Zuid-Amerika. Die daar werkzaam waren op de vele plantages, die de zweep over de rug kregen als ze niet hard genoeg werkten, dat is het beeld dat wij hebben van slavernij. Maar zo was niet in de Bijbel. Zeker in de tijd van de Bijbel waren er wel uitwassen, dat brengt de zondigheid van ons menselijk hart met zich mee, maar het beeld dat wij van slavernij hebben, komt niet overeen met het beeld van slavernij in de tijd van de Bijbel. U moet weten, gemeente, dat de hele economie was ingericht op vrijen en slaven in de tijd van het Nieuwe Testament. En de wetenschappers zijn het erover eens dat grote steden, ook een stad als Efeze, maar liefst uit 1/3 bestond uit slaven. En sommigen denken zelfs dat het nog meer zijn geweest. De hele samenleving, de hele maatschappij was ingericht op heren en slaven, meesters en dienstknechten. Ze gingen vaak een contract met elkaar aan en die slaven werkten voor hun heer. Vaak in de huishouding, want op het land werd vaak gebruik gemaakt van dagloners, landarbeiders. En die slaven die dan dienst deden, die hoorden soms bij het gezin. Daar werd goed voor gezorgd. Ze kregen eten en drinken, kleding en onderdak. Complete gezinnen werden vaak onderhouden door zo'n heer. Ze hadden het goed. En als we kijken naar de Bijbelse gegevens, dan zien we ook dat de Heere gezorgd heeft voor richtlijnen, wetten en bepalingen voor slaven. Een slaaf mocht niet worden mishandeld. En wanneer een slaaf 6 jaar had gediend, dan moest hij in vrijheid worden gesteld van de Heere. Een slaaf had burgerrechten. En de Heere kwam nadrukkelijk op voor slaven. En daarom zien we ook in de Bijbel, gemeente, dat slaven een goede positie hebben. Denk maar aan de knecht van Abraham, Eliezer. Denk ook maar aan de hoofdman over 100, die vraagt aan de Heer Jezus of zijn knecht toch niet genezen mag worden. En zien we ook dat Paulus op enig moment Onesimus weer terugstuurt naar zijn Heer, terwijl Onesimus de slaaf goede diensten zou kunnen bewijzen aan Paulus. Maar Paulus stuurt hem terug. Slaven hadden het goed. En om niet meer te noemen, gemeente, dan gaan we verder met de tekst. Het is Paulus ook die zichzelf een slaaf noemt, een dienstknecht van de Heer, keer op keer weer in de brieven die hij schrijft. Paulus, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. En het is Petrus, een andere apostel, die zelfs Gods volk vergelijkt met een slaaf. Want Petrus, die noemt het levend gemaakte volk van de Heer, dienstknechten Gods. Slaven van de Heere. Dus wanneer wij nu verder gaan met het gedeelte, moeten wij de beelden die wij hebben van slavernij als het ware opzij leggen. Het gaat hier echt over een heel andere tijd. Ja, de dienstknechten, zoveel en als er onder het juk zijn, zullen hun heer alle eer waardig achten. Paulus zegt, als waren zij die dienst doen onder hun heer, moeten hun heren gehoorzaam zijn. Eren, respecteren. Waarom? Ja, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Dat staat dus op het spel, gemeente. De eer van God en de naam van God. En wanneer Paulus dan die dienstknechten in zijn tijd ertoe oproept om gehoorzaam te zijn aan hun meester, kunnen wij daar ook lering uit trekken. En we maken het dan maar praktisch. En de Heere zij de toepasser van zijn eigen woord. Wanneer het hier gaat over dienstknechten die hun Heer onderdanig moeten zijn, dan gaat het in vers 1 over heren, meesters, werkgevers die de Heere niet kennen. En over gelovigen die die werkgevers dienen. Gemeente, we passen het maar toe op vandaag. Wanneer u door genade de Heere hebt liefgekregen, zondags naar de kerk mag gaan, de Bijbel mag lezen en bidden, en u zou dienen of jij zou dienen onder een baas, een werkgever die niet in de Heere gelooft, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we diep van binnen denken dat we toch wel een beetje beter leven dan die baas die nergens aan doet. Toch? Hij gaat niet naar de kerk. Hij leest niet de Bijbel. Hij vouwt niet zijn handen. En nu zegt Paulus tegen Timotheus en tegen ons, dat we gehoorzaam moeten zijn, ook aan onze baas en werkgever, wanneer hij niet in God gelooft. Dat hoort. En inderdaad, de naam van God staat op het spel. En ik ben er tegengekomen tijdens het bestuderen, gemeente, dat er iemand was die stille tijd hield, in de tijd van zijn baas, betaalde tijd. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat er vanavond iemand onder ons is die in de eerste liefde loopt. En die zo graag de Heere wil dienen dat hij zelfs misschien wel stille tijd houdt tijdens de werkdag. Maar gemeente, we moeten heel eerlijk zijn. Hoezeer u ook door de liefde gedreven wordt, we moeten hier zuiver in blijven. Trouw zijn in ons werk. Trouw zijn in datgene wat de Heere vraagt. Ja, dan kan het ook nog anders, want in vers 2 lezen we van hen die gelovige heren hebben. Dus we zouden het zo mogen zeggen, dan dient iemand onder een gelovige werkgever. Wanneer dat zo is, dan zegt Paulus, die gelovige heren hebben zullen hen niet verachten omdat zij broeder zijn, maar zullen hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? Wel, Paulus die zegt op andere plaatsen dat in Christus slaaf en vrije één zijn. De verschillen vallen als het ware geestelijk gezien weg wanneer iemand in de Heer Jezus gelooft. Wat kan er dan gebeuren? Opnieuw maar praktisch. Wanneer we een baas, een werkgever zouden hebben die in God gelooft en wij mogen door genade ook de Heere dienen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we ons bepaalde vrijheden permitteren die ons niet toekomen. Dat we denken, ja, mijn baas gaat ook naar de kerk, net zoals ik. Dus ik hoef niet alles te vragen. Ik kan me wel een bepaalde ruimte veroorloven. Het steekt niet zo nauw. Met het gevolg, gemeente, dat we zo'n baas als het ware in ons denken omlaag halen. Ja, dat zegt Paulus. Vers 2, het woordje verachten, daar staat letterlijk omlaag denken. Naar beneden toe halen. We zouden zo'n baas, zo'n werkgever in ons denken omlaag halen. En we voelen ook wel aan vanmiddag, wanneer we op die manier te werk zouden gaan, dan zouden we ook de wrevel van andere medewerkers kunnen oproepen. Dat ze denken, kijk eens hoe die christenen met elkaar omgaan. Voorkeursbehandeling. Nee, zegt Paulus. Ook wanneer u een gelovige werkgever mag hebben, stel u zich onder hen. Zo hoort het. Dit is de weg. We gaan naar een toepassing aan het eind van onze eerste gedachte. Gemeente, hoe staan wij in ons dagelijks leven, in ons werk? Zijn wij trouw? Zijn wij ijverig? Zijn wij onderdanig en gehoorzaam aan hen die boven ons zijn gesteld? Kijk, het is belangrijk en goed dat de kerkdeuren hier open mogen gaan op woensdagmiddag en komende zaterdag als de Heer het geeft. Dat is rijk. Maar het grootste aantal uren brengen de meesten van ons door op de werkvloer. Nu mag er ook iets gezien worden, door genade van de gezindheid van Christus. Mag er iets gezien worden van hem, ja, de Heer Jezus die zichzelf dienstknecht van God heeft genoemd. Knecht des Heren. En is het de Heer Jezus ook niet die dat waard is, gemeente? Want vanmorgen hebben we er in het gebed iets van gezegd, dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En zien we hem niet in de opperzaal gaan, met een wasbekken, om het werk te doen van een slaaf, om de voeten van de discipelen te wassen. En heeft Paulus het ook niet gezegd in de brief aan de Filippenzen, dat Christus zich ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Nu mogen we daarom ook iets laten zien van het christen zijn. En in het bijzonder klinkt die opdracht tot Gods kinderen vanmiddag, om trouw te zijn, om te doen wat Paulus ons vanmiddag beveelt, gedreven door de Geest. Een oproep tot dienstbaarheid. We gaan naar onze tweede gedachte, een oproep tot tevredenheid. Paulus wijst ons in vers 3 opnieuw op de leer. Indien iemand een andere leer leert die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Er staat hier voor het woordje gezond een woordje waar ons woord hygiëne van is afgeleid. Hygiëne. Dat zorgt voor gezondheid. Paulus wijst dus op een leer die afwijkt van de gezonde woorden van Christus. Woorden die niet overeenkomen met de woorden van de Heer Jezus en die niet overeenkomen met de leer die na de godzaligheid is. We hebben daar uitvoerig bij stilgestaan eerder, dus ik wil dit kort aanstippen. Maar Paulus blijft dus keer op keer wijzen op het belang van een rechte leer. Steeds weer opnieuw. En een dominee mag niet in herhaling vallen. Een predikant moet een onnodige herhaling ook voorkomen. Dat vinden we ook met elkaar, denk ik. Maar Paulus schroomt niet om keer op keer te wijzen op de rechte leer. Straks opnieuw, aan het eind van het hoofdstuk. Ja, zegt Paulus, als iemand daarvan afwijkt, dan is zo iemand opgeblazen. Dan gaat zo iemand de lucht in. Dan wordt zo iemand trots. En inderdaad, gemeente, wanneer wij het beter weten dan de leer van Christus en we het beter weten dan de gezonde woorden van de Heer Jezus, dan zijn we inderdaad trots. Ja, dan doen we eigenlijk hetzelfde als wat de Satan deed. Het begin van de menselijke geschiedenis. De woorden van Christus verdraaien. De woorden van de Heere. Onrecht aan doen. De woorden van God verdraaien. Daar een verandering in aanbrengen. Nee, zegt Paulus. Diegene die dat doet, weet niets. Hij meent wel veel te weten, maar hij weet niets. En daarom zegt Paulus ook, en dan maken we een sprong naar het slot van vers 5, zegt Paulus ook tegen Timotheus, wijk af van de zulke. Laat je niet in met deze mensen. Wijk af van het kwaad. Ik moest denken aan Korach, Datan en Abiram. Gezondigd tegen Mozes en Aaron en daarmee ook tegen de Heere. En wat zegt God dan? Tegen de Israëlieten. Blijf uit hun buurt. Wijk van hen. Zeker omdat de Heere hen zal straffen. Het oordeel zal zenden. Maar ook omdat ze geen gemeenschap mogen hebben. Met de zonden van Korach, Datan en Abiram. Het klinkt hier opnieuw. Timotheus, wijk van hen. Blijf uit hun buurt. En als de Heere door middel van Paulus Timotheus daarop gewezen heeft, dan wijst Paulus, gedreven door de geest, op de godzaligheid. En die wordt hier omschreven als een groot gewin. Ik moet u nog even meenemen naar Efeze. U weet dat daar Artemis werd gediend, Diana, die godin. Daar werden ook zilveren beeldjes vervaardigd, zo weten we uit de schrift, afgodsbeeldjes van die godin. Die gingen als het ware als broodjes over de toonbank. Die mensen daar in Efeze, die hadden daar broodwinning van. Die maakten als het ware van het geloof een soort verdienmodel. Nee, zegt Paulus, daar moeten we niet aan denken. Zo mag het niet. Nee, de ware godzaligheid is een groot gewin. Zij die delen in het ware leven, zij die de Heere daadwerkelijk mogen kennen en liefhebben, die delen al in dat gewin. Ja, let wel, Paulus zegt niet dat het leidt tot winst. De godzaligheid leidt niet tot een groot gewin. Nee, in vers 6 zegt hij heel duidelijk, het is een groot gewin. Met vergenoeging. Er staat in het Grieks voor vergenoeging het woord autarkias, moeilijk woord autarkias, en dat betekent eigenlijk iemand die helemaal zelfvoorzienend is. Iemand die helemaal zelf op eigen benen kan staan. Dat is een werelds begrip, want wij geloven niet dat iemand zonder de Heere helemaal op eigen benen kan staan, maar het geeft wel aan dat iemand tevreden is met datgene wat hij of zij heeft. En daarom mogen we dit woordje ook vertalen met tevredenheid. Tevreden zijn. Vergenoeging. Jeremiah Burroughs, een andere bekende puritein, heeft een boekje geschreven getiteld The Rare Jewel of Christian Contentment. Het zeldzame juweel van christelijke tevredenheid. En daarin schrijft hij over het belang van dat een christen tevreden zou moeten zijn. En hij wijst dan heel treffend op Filippenzen 4, waar Paulus ook zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in datgene wat ik ben. Paulus, gemeente, heeft het moeten leren. Het is een leerproces. En ik geloof inderdaad dat het een zeldzaamheid is dat wij tevreden zijn. Een zeldzaam juweel. Maar het is niet om het even. Want ik dacht in de voorbereiding aan Rachel. Ze krijgt een kindje van de Heere, ze noemt dat kindje Jozef, daarmee spreekt ze uit, de Heere geven mij nog een kind. En wat gebeurt er? Het volgende kind dat ze krijgt, wordt haar dood. En we zien ook bij het volk Israël, wanneer ze ontevreden worden, dan straft de Heere het volk vanwege die ontevredenheid. Gemeentetevredenheid is een belangrijke zaak in het leven van de kerk. Ja, Paulus zegt, de godzaligheid is een groot gewin met tevredenheid. En wanneer hij daar dan op wijst, dan noemt hij drie redenen waarom een gelovige in de eerste plaats, maar waarom ook een christen vergenoegd, tevreden zou moeten zijn. De eerste reden lezen we in vers 7. De eerste reden tot tevredenheid is dit, want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niet iets kunnen daaruit dragen. We komen met niets in de wereld en we verlaten met niets de wereld. Dat gold al voor Adam en Eva. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. We zien het ook in het leven van Job. Job, jongens en meisjes, werd rijk, ontzettend rijk, maar hij raakte alles in een mum van tijd kwijt. En wanneer Job dan zulke verliezen heeft geleden, dan hult hij zich in zak en as, valt neer op de grond en zegt het ook. Naakt ben ik uit mijn moeders lijf voortgekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. We komen met niets en we gaan met niets. En inderdaad, de farao's in Egypte en andere culturen kunnen wel proberen om zoveel mogelijk nog mee te nemen naar het hiernamaals, zoals ze dat dan voorstaan. Maar gemeente, wij komen met niets en we gaan met niets. Ik zeg wel eens in een rouwdienst, ik heb in een rouwstoet nog nooit een verhuiswagen mee zien rijden. Nog nooit. Een verhuiswagen volgt niet een rouwauto. We kunnen niets meenemen. Dat is de eerste reden tot tevredenheid. We komen met niets, we gaan met niets. Tenzij wij de mantel van Christus gerechtigheid dragen. Tweede reden, vers 8. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Dus de eerste reden, wij komen met niets, wij gaan met niets. En Paulus wijst erop dat wij onderweg zijn van het moment dat we komen en het moment dat we de aarde weer verlaten. En in die tussenliggende tijd hebben we voedsel en kleding nodig, vers 8. Ja, ik moet het anders zeggen, in vers 8 wordt gesproken over deksel. Dat zou ik ook graag zo vertaald willen laten. Want deksel betekent kleding, maar deksel betekent ook onderdak. Dat hebben we ook nodig. Dus voedsel, kleding en onderdak, wij hebben dat nodig als het ware als reisbagage van geboorte tot het sterven. En als we daar genoeg van hebben, zegt Paulus, dan zullen we daarmee vergenoegd zijn. Dan hebben we daar genoeg aan. Voldoende. En laten we vanmiddag ons leven er maar weer naast leggen, gemeente. Heel eenvoudig. Ik denk dat voor de meeste van ons geldt, en ik preek opnieuw voor mezelf, dat we genoeg hebben. Ik denk, meer dan genoeg. En wij klagen wel eens, en ik wil ook degene die krap bij kas zitten niet een niet doen vanmiddag. Dat moet u goed van mij begrijpen. Maar wij klagen wel eens dat het leven duur is. Maar zou het ook zo kunnen zijn, die vraag stel ik aan mezelf, maar ook aan u allen. Zou het ook zo kunnen zijn dat het leven niet alleen duur is, maar dat we ook duur leven? Dat we ons misschien zaken willen veroorloven die we helemaal niet nodig zijn. Dat we boven onze maat en misschien ook wel boven onze stand leven. Paulus zegt, als we kleding en onderdak hebben, voedsel genieten, dan hebben we genoeg. En nogmaals, ik preek ook voor mezelf. Eerste reden hebben we gezien, de tweede reden hebben we gezien in vers 8. Een derde reden, dat is een ernstige reden. Vers 9, doch die rijk willen worden vallen in verzoekingen en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen, en dan komt er een ernstig woord inderdaad, doen verzinken, we zouden ook mogen zeggen verdrinken, in verderf en ondergang. Let wel gemeente, het gaat hier niet om rijken. Staat er niet. Het gaat hier om degenen die rijk willen worden. Die daarna streven. Die dat willen. En diegenen, daar zegt Paulus nu van, die daar altijd naar streven, die er altijd maar bezig zijn om rijk te zijn en rijker te worden, om meer te ontvangen, die vallen in een strik, die vallen in verzoeking en het einde is verderf en ondergang. En u vinden de verklaarders het ingewikkeld om verderf en ondergang daadwerkelijk de betekenis daarvan te geven, maar ik geloof met hen dat verderf wijst tijdelijk verderf, lichamelijk verderf, en dat ondergang wijst op de geestelijke ondergang. Dus wanneer ons leven beheerst wordt, door al maar rijker willen worden, door hebzucht, door gretigheid, dan zegt Paulus vanmiddag tegen ons, dan wacht uiteindelijk niet alleen een tijdelijk verderf, maar ook een eeuwige ondergang. Ja, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Niet geld is de wortel van alle kwaad, dat staat er niet. Het gaat hier om gierigheid. Zo mogen we het vertalen. Wanneer ik, gemeente, wanneer u of jij niet genoeg hebt aan datgene wat we hebben, maar altijd ons leven laten beheersen door meer, 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 ja, dan zegt Paulus heel nadrukkelijk, het is een wortel van alle kwaad. Voorbeelden aan het eind van onze tweede gedachte. Achan, ik heb hem eerder genoemd in deze prekenserie. Hij steelt van het verbannene, maar hij kan er niet van genieten, want zijn leven wordt beëindigd onder een hoop stenen. Tweede voorbeeld uit het Oude Testament, Achab. Hij laat zijn oog vallen op de wijngaard van zijn buurman Naboth. Maar voordat hij ervan kan genieten en het glas als het ware kan heffen van de vrucht van die wijngaard, sterft hij. Nieuwe Testament, Ananias en Safira. En om niet meer te noemen, we kennen allemaal de geschiedenis van Judas. Geliefde gemeente, tevredenheid is een groot goed. Laten we deze woorden ter harte nemen. Laten we vergenoegd zijn met datgene wat de Heere ons schenkt in zijn voorzienigheid. Oproep tot tevredenheid. Tot slot een oproep tot godzaligheid. Maar gij, vers 11. Maar gij. Is hier niet met deze woorden het hele leven van een kind van de Heere meegetekend? Maar gij. Kijk, als we als een dode christen ons leven leiden, gaan we met de stroom mee, als een dode vis met de stroom van het water mee. Maar wanneer we levend gemaakt zijn door genade, dan geldt altijd, maar gij. De wereld leeft voor het genot, maar gij. De wereld leeft voor het hier en nu, maar gij. De wereld leeft volgens het credo, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar gij! Ja, en dan wordt Timotheus aangesproken met een prachtige benaming. O mens Gods! Die naam komen we eigenlijk alleen maar tegen voor mannen in het Oude Testament als Mozes, Samuel, Elia en Elisa, David. Ze worden man van God genoemd en Paulus noemt zijn geestelijke zoon hier ook mens Gods. Een grote, grote naam die als het ware toegekend wordt hier aan Timotheus. En wanneer Paulus hem dan zo aanspreekt, dan zegt hij tegen Timotheus, vliet deze dingen. De zaken die Paulus net heeft genoemd, verkeerde leer, maar ook het streven naar verkeerde zaken, zij die opgeblazen zijn, trots en hoogmoedig, vliet van hen, zegt Paulus. heb er geen gemeenschap mee. En dat lezen we niet zo heel vaak in de Bijbel, dat een mens moet vluchten voor iets. Ja, vliet de hoererij, vliet de afgodendienst. Straks zal Paulus in de tweede Timotheusbrief nog zeggen, vliet de begeerlijkheden van de jeugd. Ja, Paulus zegt niet dat Timotheus die zonde moet laten. Dat staat er niet. Hij moet er van wegvluchten. Maar dat is niet alles. Want een mens kan wel vluchten van de zonde, gemeente, maar kijk eens in vers 11 wat Paulus nog meer zegt. Timotheus, je moet niet alleen vluchten. Nee, je moet ook gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid en zachtmoedigheid najagen. Waarom zegt Paulus dit, gemeente? Wanneer wij de Heere mogen dienen, door genade in het leven van het geloof, dan zijn wij altijd geneigd om te strijden tegen die zonde en soms te vluchten in een andere zonde. Leg uw leven er maar naast. Soms lukt het voor ons besef misschien om een bepaalde zonde er nog enigszins onder te krijgen en doemt in één keer een andere zonde op. Mag ik een beeld gebruiken dat ik tegenkwam? Eigenlijk is het leven van Gods kind als een pretpark, een soort ijdelheidskermis. Denk maar aan de Christenreis van Bunyan. En we gaan soms van de ene attractie naar de andere attractie. En daarom zegt Paulus hier, gedreven door de geest, Timotheus, vlucht nu voor die zonde, maar jaag na de zaken die Paulus in vers 11 noemt. Vluchten voor het ene, maar tegelijk het andere najagen. Kom Timotheus niet in een vacuüm terecht. Doe dat niet. Vlucht voor het ene, jaag het andere na. En dan wordt Timotheus opgeroepen tot de strijd. En u begrijpt, dit vers zou je afzonderlijk over kunnen preken. Strijd, de goede strijd des geloofs. En jonge mensen, wanneer jullie in het voorjaar, als de Heer het geeft, belijdenis mogen doen, dan zal dat ook door gemeenteleden misschien worden gezegd wanneer jullie een handdruk krijgen. Welkom in de strijd. Leven van het geloof is een strijd. Paulus zegt het ook in de tegenwoordige tijd. Het is een doorlopende vorm, het is een doorlopende strijd die gestreden moet worden. En dan lezen we dat Timotheus ook zelf een belijdenis heeft afgelegd voor veel getuigen. We weten niet precies wanneer hij dat heeft gedaan. Misschien toen hij in Handelingen 16 de handen opgelegd kreeg en hij in de bediening werd gesteld. Maar het is ook niet belangrijk. Wat belangrijker is, dat is wat Paulus uiteindelijk zegt in vers 13. Daar wijst Paulus namelijk op de Heer Jezus. Hij wordt vanmiddag als het ware tot een voorbeeld gesteld. Niet Timotheus ten diepste, maar Christus. En dan zien we hem inderdaad in gedachten staan, gemeente. Op dat bewogen ogenblik dat hij gedaagd is voor de rechter Pontius Pilatus. En dan vraagt Pilatus aan de Heer Jezus, bent u de koning van de Joden? En dan beaamt de Heer Jezus dat. Sterker nog, dan zegt de Heer Jezus dat hij juist met dat doel naar de aarde is gekomen. En dat, gemeente, terwijl het leven van Christus op het spel stond. De Heer Jezus wist dat hij zou sterven aan het hout van Golgotha. En toch heeft hij de rechte belijdenis afgelegd ten overstaan van Pontius Pilatus. Hij heeft de goede belijdenis afgelegd. En ik vraag het aan u en jou, aan u allen vanmiddag. Als Christus die goede belijdenis heeft afgelegd ten overstaan van die wereldlijke rechter, en hij vervolgens de dood is ingegaan, is hij het dan niet waard om beleden te worden? Is hij het dan ook niet waard dat we voor zijn naam, voor zijn zaak uitkomen? Ja toch? En als Paulus dan zijn geestelijke zoon daarop gewezen heeft, ja, dan gaat hij als het ware nog één keer wijzen op een gebod, dat ge dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de dag van de verschijning van de Heer Jezus Christus, tot op de dag van de wederkomst. En als Paulus daaraan denkt, aan die wederkomst, ja, dan gaat hij opnieuw zingen. Gaat hij opnieuw de lofzang aanheffen. En ik kan het nu inhoudelijk allemaal niet meer behandelen, maar Paulus jubelt het als het ware uit. Hij zingt van de koning der koningen en de Heere der heren, die onsterfelijk is, die een ontoegankelijk licht bewoont, welke zij de eer en de eeuwige kracht. En dan klinkt er een amen. En wat zou het een prachtig einde geweest zijn van deze brief. Niet waar? Prachtig einde. Een lofprijzing. Amen. En dat dan de brief aan Timotheus gericht zou kunnen worden. En het lijkt erop alsof Paulus ook na het amen zijn pen heeft weggelegd. Of tegen zijn secretaris heeft gezegd, hier laten we het bij. Maar nee, dan wordt de pen opnieuw opgenomen. Dan gaat Paulus verder. En dan moeten we ook die laatste woorden nog kort met elkaar overdenken. Want die woorden hebben gewicht. Want het heeft Paulus goed gedacht om na dit amen verder te gaan. Opnieuw worden, in dit geval, rijken gewaarschuwd. Dat ze niet hoogmoedig zouden zijn. Ja, dat is wel een val, gemeente. Wanneer wij rijk zijn, wanneer we meer hebben dat we nodig hebben, dat we dan als het ware hoogmoedig worden. Want ik kan een ander gebieden om dingen voor mij te doen. Ik waan mij onafhankelijk. Ik kan bouwen op mijn eigen geldelijke vermogens. Heel gemakkelijk kunnen we daarmee de lucht ingaan. En om maar een eenvoudig voorbeeld te gebruiken, ook voor de jongens en de meisjes vanavond, voor de jongeren in de kerk. Ik heb u eerder een ontboezem gedaan dat ik soms in een jaar 1000 bekeuringen schreef. Wel, ik heb ook gewerkt in Groningen-Zuid, het zuidelijke stadsdeel, en het bureau dat stond in Haren. Het werd wel genoemd het Wassenaar van het Noorden. En als ik dan een van die bekeuringen uitschreef in Haren of in de stad, dat maakte verschil. Want als je nou een bekeuring uitschreef daar in het Wassenaar van het Noorden, dan kreeg je soms van het bovenste bordje: wie ben jij wel niet om mij te bekeuren? En wanneer je soms in de stad, misschien wel in een achterstandswijk, je werk deed, dan zei men: u hebt gelijk ook. Iemand die rijk is, gemeente, hij gaat gemakkelijk de lucht in. Paulus waarschuwt ervoor, niet hoogmoedig te zijn, nog hun hoop te stellen op de ongestadigheid, op de onzekerheid van de rijkdom. Maar, zo zegt hij dan, bouw, steun en leun op de levende God die alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Worden we er nogmaals toegemaand, net zoals op dankdagavond, om te genieten van het goede dat de Heere schenkt. En dan worden de rijken er ook toe gemaand om weldadig te zijn. Rijk zijn in goede werken. Graag uit te delen. En oog te hebben voor de ander. Ja, zo zegt Paulus dan, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. Ja, dat wacht. Waar uw schat is, heeft Christus gezegd, zal uw hart zijn. Geldt ook voor de rijken. En dan eindigt Paulus ons gedeelte vanmiddag met deze woorden: o Timotheus. En nu kunnen we dat woordje o op heel veel verschillende manieren uitspreken. We gaan maar geen toneel spelen vanmiddag aan het eind van de preek. Maar Paulus heeft het ongeveer zo gezegd tegen Timotheus: o Timotheus, o mijn geestelijke zoon. Bewaar het pand dat u toebetrouwd is. Wat is dat pand dan? Het is een kostbaar iets. Wat iemand moet bewaren, terwijl hij er geen eigenaar van is. Iemand gaat op reis, neemt sieraden of andere kostbaarheden mee, geeft dat aan een ander. Die ander mag erop passen en wanneer diegene terugkomt van de reis, neemt hij het opnieuw in ontvangst. Jongens en meisjes, denk maar aan een eenvoudig voorbeeld van een bruiloft. Misschien ben je wel eens een bruidsjongen of een bruidsmeisje geweest. tijdens de ceremonie van het huwelijk wordt er gevraagd of de trouwringen gebracht kunnen worden. Die trouwringen, daar heb je goed op gepast. Ze zijn niet van jou, maar je moet het goed bewaren. En op dat enige moment wordt je gevraagd om die trouwringen naar het bruidspaar toe te brengen. Het gaat niet om een doosje, het gaat om die kostbare ring. Die moet je bewaren. Wel, zegt Paulus hier, Timotheus, bewaar het pand. Wat is dan dat pand? Wat is dan die kostelijke schat? Daar zijn de uitleggers het ook niet over eens. Kort daarover, gemeente. De ene zegt het is het geestelijke leven van Timotheus zelf. De andere zegt het is zijn roeping tot dienaar. En weer een ander zegt het bewaren van het heilige evangelie. Wij besluiten vanmiddag met deze conclusie dat het allemaal samenhoort. Timotheus als kind van de Heere is geroepen tot het hoge ambt. En hij moet er nu op toezien dat hij het evangelie zuiver bewaart en zuiver doorgeeft. Zo moet hij dat pand bewaren. En dan eindigt Paulus inderdaad met een woord waar wij vanmiddag allemaal van afhankelijk zijn, zoals we hier staan en zitten. Want wanneer we gekomen zijn aan het slot van deze eerste Timotheusbrief, dan blijft opnieuw de vraag liggen: wie is tot al deze dingen bekwaam? Hoe zouden wij ooit kunnen geven wat de Heere van ons vraagt? Gemeente, alles aan onze kant wordt afgesneden. Alle roem is, ook als het om deze zaken gaat, volledig van onze kant afgesloten. Waar zijn we van afhankelijk? Paulus wijst ons erop. De genade van de Heere. Zijn gunst, zijn goedheid, zijn genade. En laten we daarom ook van die genade met elkaar gaan zingen. Amen.